Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen, Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren vooraf in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Het is het eerste van Psalm 84. Uit Gods heilig woord lezen wij u Lucas 24, vers 13 tot en met 35, waarna wij zingen het derde vers van Psalm 69. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren. Wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 69, na het lezen van Lucas 24 vanaf vers 13 tot 35. En zie twee van hen en gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken te samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En er geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, dat gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordde en zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke profeet was krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat hij deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen naar bij het vlek waartoe zij gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou en zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aan zat, nam hij het brood, zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande, terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hem bekend was geworden in het breken des broods.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 24, vers 25 tot 27 en vers 32. 25 tot 27, en hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En 32, en ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Toch vooraf vragen we de Heer om zijn zegen. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te smeken of gij dat wonder dat toen plaats heeft gevonden ook deze morgen wilt laten geschieden, dat gij, o Heere, de schriften voor ons opent. Want wij zitten allemaal op slot en uw woord zit ook op slot, omdat wij van nature dood zijn in de zonde en in de misdaden, Heere. Wij staan niet open voor uw woord, nog voor haar bestraffingen, nog voor haar vertroostingen. En ook na ontvangen genade, dan kan dat weer bij vernieuwing helemaal op slot zitten en verduisterd zijn. En wat dan ook de reden daarvan is, maar dat is bij u op het allervolmaakst bekend. En Heere, dan hebben wij ook zulke correctie, vermaning nodig, gelijk de Emmausgangers. Want anders dan zullen wij omkomen in onze afdwalingen. En daarom zal de levende kerk het ook niet kunnen doen met dogmatische leerstukken, hoe waar dat ook is, dat er geen afval der heiligen is. Maar in de beleving voor God, dan is het zo dat hoe menigmaal ook uw kinderen terug moeten komen van hun afdwalingen en ook moeten belijden voor uw aangezicht dat zij een dwaalziek hart hebben. En Heere, geef toch dat ontdekkend licht ook in ons leven effect zal mogen hebben wanneer uw woord gaat spreken. Want als gij de kwaal aanwijst, dan doet u dat nooit zonder ook het medicijn aan te reiken van uw heilzaam onderwijs. En daarom bidden wij van u, geef toch dat heilzame onderwijs deze morgen ook in onze ziel mag afdalen en kracht mag doen, ons verstand mag verlichten, opdat wij het mogen zien en mogen verstaan waartoe gij, o Heere Jezus Christus, moest lijden en moest sterven en ook moest opstaan, dat gij overgeleverd zijt om onze zonden en opgewekt zijt tot onze rechtvaardigmaking, opdat gij, o Heere, niet alleen een middelaar van verwerving, maar ook een middelaar van toepassing zijt. Geef, Heere, dat degene die u hebben leren kennen, daar meer en meer van mogen leren kennen. En wij bidden u ook voor de onbekeerden in ons midden, die dat leven nog niet kennen. Heere, wilt gij met hen zijn en wilt gij de kracht van uw opstanding in hun leven openbaren, door hen te wederbaren, een nieuw hart te geven. We denken dan ook in het bijzonder aan onze kinderen en aan onze jonge mensen. Geef, Heere, dat ze zich niet vervelen zullen in de kerk, maar dat het hen aan mag spreken en aan mag grijpen. Het wonder van uw opzoekende liefde, dat gij uw dwalende schapen opzoekt, geef dat persoonlijk ook toegepast mag worden in het jonge kinderhart of in het hart van die jongen, dat meisje, dat u nog niet vreest. Heere, wij bidden u of gij de Satan wil schelden die op allerlei manieren probeert ons te verhinderen om uw woord te prediken en naar uw woord te luisteren. We dragen elkaar aan u op, deze gemeente, met onze vriend, haar herder en leraar en de kerkraad. Wilt u hen zalven met de Heilige Geest en sterken in de arbeid waartoe zij geroepen zijn. Heren, wij bidden voor al uw knechten die ook vandaag uit zijn gegaan om uw woord te verkondigen. Wilt gij ze zalven met uw Heilige Geest, predikende de bekering tot vergeving van zonden. Niet een wettische bekering, een opknapbeurt of een schijnbekering, maar de bekering tot vergeving der zonden, Heren. Dat is de waarachtige bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 41, 46 en 53. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Er is één rondgang die bestemd is voor de kerk. 119, vers 41, 46 en 53. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 133, vers 1. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Ze is als de zalf op zogen priesters over de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Het eerste van Psalm 133, na het amen van de prediking. Gemeente, Christus is de prins der predikers. Zullen we dat nooit vergeten? Spurgeon die wordt wel zo genoemd, maar dat is niet waar. Hij is de prins der predikers. Hij is de hoogste profeet en leraar van zijn kerk. Bij hem moet u zijn, als een uitgewerkte zondaar, die het niet meer weet, echt niet meer weet. Stil worden aan de voeten van deze gezegende leraar. Met de psalm in het hart, de ogen op mij stilgemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Dat blijkt ook uit de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Als we luisteren naar Christus, laat zijn profetisch licht schijnen over zijn priesterambt in het leven van de Emmausgangers. Hij moet daar licht over geven. Ook als het gaat om de bevindelijke toepassing daarvan. Dus Christus laat zijn profetisch licht schijnen over zijn eigen priesterlijk werk in het leven van de Emmausgangers. We staan stil bij drie gedachten. Dat is allereerst bestraffend licht, onderwijzend licht en hartverwarmend licht. Christus laat zijn profetisch licht schijnen over zijn priesterambt in het leven van de Emmausgangers. Het is wel een hele mond vol, maar ik hoop dat u het kunt onthouden. Bestraffend licht, onderwijzend licht en hartverwarmend licht. O onverstandigen en trage van hart. Dat moet maar tegen je gezegd worden. Dan zou je toch beledigd zijn. Kijk, en als dat iemand zegt die je goed kent, een vader of een goede leraar. Maar als dat nota bene een vreemde tegen je zegt, die nog maar net kennis met je gemaakt heeft, dan zou toch bij je de gedachte opkomen, wat is die man toch eigenwijs? Die denkt in één gesprekje en één ontmoetingje mij helemaal te kennen. Zo was het immers bij deze Emmausgangers. Want deze vreemdeling had alleen maar geluisterd. Hij had niets gezegd. En hij hoorde die twee praten over wat in de achterliggende dagen en in het bijzonder die ene dag gebeurd was. Omdat zij dachten van, dit is een vreemdeling. Die helemaal niet op de hoogte is van alle gebeurtenissen die in de achterliggende dagen in Jeruzalem hebben plaatsgevonden. En toen hebben ze hun klachten tegen hem geuit. En toen ze uitgepraat waren, toen kwam er een reactie. En die reactie, die klinkt immers bestraffend en berispend. En uit die bestraffing, daar blijkt iets uit. Daar blijkt uit dat deze vreemdeling toch niet zo onwetend is zoals dat op het eerste gezicht het geval was. Dat deze onbekende op de een of andere manier toch goed op de hoogte is En hij komt met een krachtige bestraffing. Want hij ziet een knoop, een vastgetrokken knoop liggen bij deze twee wandelaars, deze Emmausgangers. En jullie weten wel wie die vreemdeling is, jongens en meisjes. Dat is de Heere Jezus zelf, die opgestaan is uit de doden. En die heeft door zijn goddelijke almacht deze twee Emmausgangers blind gehouden, zodat ze hem niet kenden. En van daaruit gaat hij ze bestraffen. O onverstandigen en tragen van hart. Dat is een weldaad, gemeente. Als je een bestraffing van deze herder krijgt. Ook vanuit de bediening van het woord. Want dat doet hij vanuit de liefde. Als hij gaat bestraffen, dan is er ook echt wat te bestraffen. Want wat bestraft hij? Onverstand. Nee, dat betekent niet dat de Heere Jezus hiermee bedoelt dat deze twee wandelaars een klein verstand hebben en dat ze niet precies op de hoogte zijn van alles wat er gekend moet worden. Want dat is wel het geval, ze zijn wel op de hoogte. Maar dat betekent hier dat zij bestraft moeten worden op het punt van onoplettendheid, onopmerkzaamheid, botheid. Dat is schuld. Dat zij zo praten. Dat zij rondlopen met een blinddoek. De blinddoek van het ongeloof. En dat ze ten diepste niet willen zien wat ze moeten zien. Schuldige onachtzaamheid. Calvijn die schrijft in zijn verklaring: al de tijd is het onderwijs bij hen zonder vrucht geweest. Ja, te vergeefs. En daarom noemt de Heer Jezus hen ook tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Traag, wat is dat? Nou, dat weten we toch wel, jongens en meisjes. Iemand die traag is, daar zeg je tegen: schiet toch eens een beetje op, man. Je doet zo sloom. Loom. Er zit geen vaart in. Of je bent zo slap, zo'n slappe houding aannemen. Of zo lusteloos, heb je geen zin om het te doen. Heb je geen zin om naar het verhaal te luisteren. Heb je geen zin om op te letten. Dat is een trage van hart. Die zit er wel een beetje bij, maar hij is niet echt aanwezig. Traag van hart om te geloven, staat er. Dus traag op het punt van het geloof. Geloof is er wel, maar het is niet in de beoefening. Komt niet op gang. Het is niet werkzaam. Het worstelt niet met datgene wat hij geschonken is. Traag om te geloven. Ja, wat dan? Nou, dat staat heel duidelijk in onze tekst. Namelijk al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. En dat is een hele scherpe opmerking van deze hoogste profeet en leraar. Want de Heer Jezus die zegt niet van: traag om te geloven wat de vrouwen jullie allemaal verteld hebben. Dat hebben ze immers in dat korte gesprekje verteld aan deze vreemdeling. Dat er vrouwen kwamen en dat zij een leeg graf zagen. En dat er engelen waren en die hadden gezegd: hij leeft. Maar hem zagen ze niet. Zo kun je de paasdagen doorgaan, hè. Dat je zegt: ik heb zoveel gehoord en ik heb zoveel gelezen. Preken, meditaties erover. Misschien wel naar een zangavond geweest. Maar ja, ik heb hem niet gezien. Kijk, en dat zeiden die Emmausgangers ook. En dan kun je wel de oorzaak bij die mensen neerleggen die die boodschap brachten en die met een zekere inbeelding naar je toe kwamen. Maar je bent zelf blind in hemelswegen en dat zien ze niet. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Traag om te geloven wat de vrouwen tegen jullie die dag allemaal verteld hebben. Nee, traag om te geloven al hetgeen de profeten hebben gesproken. Want dat staat allemaal in Gods woord. En zo bestraft deze hoogste profeet en leraar die Emmausgangers. Om die verkeerde innerlijke dwaasheid bij hen te verdrijven. Waardoor ze handelen tegen zichzelf in, tegen hun eigen zielenleven in. Waardoor ze zichzelf zoveel schade berokkenen, geliefden. Om hen te laten zien dat ze zich laten leiden door allerlei vooroordelen. En dat is o zo funest om met de dingen van Gods koninkrijk om te gaan, geliefden. Matthew Henry schrijft, ze zijn totaal niet bereid om onpartijdig datgene wat ze horen eens te toetsen aan datgene wat ze al weten. Wat in de schrift staat, dat is de beste manier om te gaan met alles wat je ziet en hoort. Een bestraffing namelijk om hun achteloosheid en hun traagheid te verdrijven, dat is noodzakelijk. Er moet eerst wat weggedreven worden. Want anders dan werkt dat als een steen voor het hart en voor het verstand. Om echt plaats te maken voor dat goddelijk onderwijs dat noodzakelijk is. Om zichzelf in dat woord te openbaren aan zijn kerk. Gemeente, hoe zit dat nou bij u? Welke blokkades zitten er? Welke grendels zitten er? Om te luisteren naar de bediening van het woord. De ongelovigheid des harten, dat zit er van nature. In de absolute zin wanneer we nog onbekeerd zijn. Dan hebben wij een geest die wantrouwend is van nature. En die geneigd is om het woord niet ter harte te nemen en naast zich neer te leggen. Daar is een wonder voor nodig van boven. Om dat in de absolute zin te doorbreken. Het wonder van de wedergeboorte. Maar ook na ontvangen genade. Wanneer wij weet hebben dat de Heere krachtdadig heeft ingegrepen in ons hart. En dat instrument van dat ware geloof heeft geschonken. Dan wil dat niet per definitie zeggen dat Gods kinderen altijd in een goede gestalte zich bevinden. En altijd zo gemakkelijk in Gods huis kunnen zitten onder de prediking van het woord. Dan kunnen er ook allerlei dingen zitten waarvan je moet zeggen hoe nodig is het dat de hoogste profeet en leraar ingrijpt. En het zegt, o onverstandigen en tragen van hart. Of wordt u dan beledigd? Wordt u dan kwaad? Kijk, de naam christen wordt kwaad. Die wil dat niet horen. Die wil altijd opgebouwd worden. Opgebeurd worden en bemoedigd en bevestigd worden. Ook in de verkeerde gedachtegangen, geliefden. Maar wanneer wij iets van dat ware leven kennen, van dat ware liefdevuur, dan zal Gods lieve geest ons stilmaken. Wat zegt deze vreemdeling? Gaat hij ons bestraffen? Gaat hij de nevels wegblazen? Laat hij de mist optrekken? Haalt hij de stenen weg? Wat gaat hij doen? Gaat hij deuren openen? Gaat hij luiken ervoor vandaan trekken? En komt dat liefelijke hemelse licht weer binnen? Dat onderwijzend licht, onze tweede gedachte. Onderwijzend licht. Want kijk, dat is nou die hoogste profeet en leraar. Die laat natuurlijk de zijnen niet zitten met die bestraffing. Maar dan gaat hij onderwijs geven. En hoe doet hij dat? We kunnen dat lezen in vers 6, 27. Daar komen we namelijk in onze tekst het werkwoord uitleggen tegen. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit. Daar heb je dat werkwoord. In al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En als ze later terugblikken, dan kunnen ze ook vertellen over de manier waarop deze profeet en leraar dat doet. Vers 32. Want dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg. En dan komt het, als hij ons de schriften opende. Wat doet deze profeet en leraar? Heel eenvoudig, jongens en meisjes. Hij pakt de Bijbel erbij. En hij zegt, kom, laten we nou eens eenvoudig luisteren wat Gods woord daarover zegt. Kijk, en dan doet deze hoogste profeet en leraar dat niet op een manier zoals sommige mensen dat doen. Dat ze allerlei teksten uit de Bijbel halen en die een beetje gebruiken om die om je oren te slingeren. Maar dan laat hij het verband zien. Dan gaat hij dat woord tot leven brengen. Zodat het levend voor je gaat worden, dat woord van God. Daar komt de ziel ook in mee, geliefden. En waar gaat deze hoogste profeet en leraar, die nog steeds voor hen een vreemdeling is, over preken? Over Christus. En let dan eens wat er staat in onze tekst. Er staat in onze tekst, kijk maar, in vers 26... over de Christus. En jullie weten toch wel, catechisanten, wat dat woord Christus betekent. Dat betekent gezalfde. Dat hij gezalfd is tot profeet, priester en koning. Hij gaat dus over de gezalfde des Heren preken. Terwijl hij het zelf is. Kijk, dat is nou de vrucht van zijn profetische bediening. Wisse die zegt, daar gaat de Christus over de Christus spreken. Dat hebben u nou allemaal nodig, geliefden. Misschien zitten er hier wel die zeggen, wat is dat nou eigenlijk, Christuskennis? Dat ze met de vraag lopen, och, dat ik hem zou mogen leren kennen, dat ik rechte Christuskennis zou mogen hebben. Hij is voor mij zo verborgen. En inderdaad, hij moet aan u geopenbaard worden. Maar hoe openbaart hij zich? Niet door een droom of door een visioen. Maar hij openbaart zich in het gewaad van zijn woord. Dan gaat hij met zijn lieve geest zichzelf openbaren. En verklaren in het woord, geliefden. En let dan eens op hoe hij dat doet. Dat doet hij namelijk met dat woordje moeten. Vers 26 begint immers. Moest de Christus al zo niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? En dat woordje moeten, dat wordt een bevindelijke waarheid voor Gods volk. En dat woordje moeten, dat is een heel belangrijk woord. Waarom dan? Nou, dan moeten we beginnen in de eeuwigheid. Vanuit het welbehagen van God. Daar heeft dat woord moeten voor het eerst geklonken. Daar heeft God drieënig gezegd en zo moet het en niet anders. En dat is vastgelegd in de raad van God. En al wat God besloten heeft, dat moet uitgevoerd worden. Neergelegd in de schrift, dat is het tweede waar we op wijzen. Dat doet de Heer Jezus ook. Dat de schrift het alles heeft geprofeteerd. En dan zegt de Heer Jezus, en dat is het tweede moeten. Dat is het moeten van de vervulling van de schriften. Opdat God waar is, waarachtig is, betrouwbaar is. Zodat Paulus straks kan zeggen, dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dan vervolgens gaat het om de uitvoering van de opdracht die de Heer Jezus heeft gekregen van zijn Vader. Dat is het derde moeten. Moest de Christus alzo niet lijden en in zijn heerlijkheid ingegaan? Dat is het moeten van Gods heilige recht. Hoe heeft de Heer Jezus met dat moeten naar zijn menselijke natuur niet geworsteld, gemeente? En gezegd, laat deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan, Vader. Maar dat de Vader als het ware zijn zoon influisterde. Ja, maar mijn zoon, het moet zo. Het moet. Er moet aan mijn recht voldaan worden. Er moet betaald worden. De zonde kan niet ongestraft blijven. Moest de Christus alzo niet ingaan in zijn heerlijkheid, in de weg van zijn lijden? Kijk, en dat moeten, dat zal in het leven een werkelijkheid voor u moeten zijn, voor jou moeten zijn. Bevindelijk. In een weg van afsnijding. Kijk, en dat verstonden nou die Emmausgangers niet. Die Emmausgangers, dat waren mensen die steunden op het gevoelige leven. Die steunden op de eerste beginselen. De eerste beginselen van de wedergeboorte. Die hoorden eigenlijk liever een andere preek dan een preek over dat moeten. Die hoorden liever een preek over hoe het vroeger was. Het was vroeger zo kostelijk. En dat hadden ze ook gezegd tegen die vreemdeling. Want ja, ze zeiden, wij dachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ze hadden een aangename tijd gehad onder de bediening van deze profeet. En toen zijn ze getrokken door de liefde Gods om zijn volgelingen te worden. Kijk, en dat gebeurt nog steeds. Ook onder degenen die God vrezen, die hoorden eigenlijk het liefst maar dat eerste leven verklaren. De kenmerken van de wedergeboorte, hoe ze in een gemis gebracht werden en de droefheid naar God mochten leren kennen. Dat ze gingen schreien in de binnenkamer voor Gods aangezicht en hun zonden gingen bewenen. En dat ze toch bemoedigd mochten worden in Gods huis en verkwikt naar huis toe gingen. En ze zagen het. Ik kan nog bekeerd worden en de Heere weet van me af. En dat mijn ziel verklaard wordt in Gods huis. En langzamerhand gingen die zielen daar hun staat uit opmaken, want hoe meer ze de kenmerken hoorden preken, hoe meer ze toch bevestigd werden dat God wellicht een goed werk in mij begonnen is. En langzamerhand begon ik toch te geloven dat ik misschien ook wel een kind van God ben en dat ik ook bekeerd ben. En daar ging ik heimelijk op steunen. Dat werd mijn grond voor de eeuwigheid. En zo ging ik misschien ook wel aan de tafel des Heren. Omdat ik mijn staat kon opmaken uit allerlei kenmerken. Maar ja, als dat allemaal de bodem wordt ingeslagen. En ik raak dat allemaal kwijt. En ik word nukkig en nokkig. En de overblijvende blindheden gaan weer overheersen. En de inwonende verdorvenheden gaan weer parten spelen. En dat gemoedsleven dat houdt op. En dat gevoelige dat is er niet meer van toen. En dat versje dat raakt mij dan niet meer. En ik ga dan anderen horen wat zij allemaal te vertellen zijn. Dan kom ik echt in een toestand terecht dat ik echt niks meer geloof hoor. Ook niet van een ander. En dan kunnen die vrouwen nog zulke mooie verhalen vertellen over een opgestane Christus. En die kunnen nog zo hoog praten. Maar hem zagen ze niet. Maar dan zit je echt op een verkeerde hoogte. En dan moet je daarvan afgebracht worden. Dan moet je alles echt eens kwijtraken. Weer opnieuw kwijtraken. Want dan versta je eigenlijk ten diepste niet waarom het allemaal zo moest. Moest de Christus al zo niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? En toch, liefde, is dat zo noodzakelijk dat dat gebeurt. Want als de Heer Jezus dat woordje moest gaat gebruiken, dan dringt hij als het ware erop aan bij deze Emmausgangers toe. Toe, toe. Geef nou eens toe, man. Dat is toch naar het woord. Dat moet toch aan Gods recht voldaan worden. Je wilt toch niet zeggen dat je met al die bevindingen van je een spaarpot hebt gemaakt om straks voor de heilige rechter te zeggen: Heere, hier is mijn betaalmiddel. Gods recht ontdekte volk weet maar al te goed dat zij het daar niet mee redden hoor. En als dat dieper onderwezen wordt in de ziel, dan willen ze het daar ook niet mee doen. Dan willen ze het daar niet mee doen. Dan moet er iets anders zijn. Dan moet er een borggerechtigheid zijn. Verworven door hem die waarachtig mens en waarachtig God is. Kijk, en dan gaat dat moeten voor mij heerlijk onderwijs worden. Als dat door mag breken en die hoogste profeet en leraar die past dat hemels onderwijs toe in mijn ziel. En ik word stil en ik ga luisteren. En ik laat alles eens van me afpakken. En ik laat het tegen me zeggen, onverstandig en trage van hart. Met alles te dood in. Niks meer overhouden. En dat je dan zegt, Heer, ja, maar hoe moet het dan? Ja, zo moet het, zo moet het. Hij moet alles voor u worden en u niks. Kennen we daar iets van die gang? Dat is de verheerlijking van zijn profetische bediening, want dan gaat hij zijn priesterlijk werk gaat hij verheerlijken. Dan wordt de ogen geopend voor de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven. En dat hij daar aan Gods recht heeft voldaan, dan gaat dat woord, dat evangeliewoord voor mij een ontzaggelijk wonder worden. Het is volbracht. Heere, wat ben ik daar altijd blind voor geweest. Maar nu versta ik het. Heere, mag ik daar dan op leunen en op steunen? Oh, dan gaat dat hart, dat gaat van liefde branden als dat onderwijs gegeven wordt. Ja, dan komt er weer opening in het gebedsleven. Dan komt er weer een nieuwe opening voor de ziel in het evangelie. Dan gaat hij God daarin goedkeuren. Dan gaat hij zeggen, o Heere, wat zijt ge toch onuitsprekelijk goed, dat gij mij in mijn afdwalingen bestraft. Dat gij mij terugbrengt op het spoor van uw woord. Heere, ik ben onbedacht mijn herder verloren. Maar nou heb ik het gezien dat die herder van mij geslagen moest worden. Sla die herder. Sla die herder. Zodat ik ontkomen kan. Kijk, en daarom is dat licht ook hartverwarmend licht, onze derde gedachte. Want als die Emmausgangers terugblikken nadat de Heer Jezus immers de schellen van hun ogen haalde onder het breken van het brood, en zagen dat hij het was, dan blikken ze terug in vers 32, lees maar mee. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg. En als hij ons de schriften opende, dan gaan die Emmausgangers als het ware terugblikken. Dat liefelijk en tegelijkertijd ook zo bestraffend, helder onderwijs van de Heere Jezus. En als ze daarop terugblikken, dan zeggen ze als het ware, werd ons hart niet in brand gezet. Begon het hier van binnen niet warm te worden. Kreeg hij ons niet mee toen hij begon te preken, toen hij het woord ging openen. Kent u daar iets van? Want het geloof was niet in de beoefening. En hun hoop was helemaal de bodem ingeslagen. Maar dat liefdevuur, dat was niet uitgeblust, geliefden. Dat was er echt nog wel. Dat blijkt ook uit hun klachten die ze hebben geuit. Maar het ontbrak hen aan licht. Maar dat licht, dat was nu ontstoken door zijn spreken. En het tweede is, als zij hier zeggen, was ons hart niet brandende in ons, als hij nog sprak op de weg, daarmee geven ze aan, ving hij ons niet in onze belangstelling toen hij begon te spreken? Raakte hij niet juist een pijnlijk punt? En verklaarde hij ons niet juist in het gemis waarin wij liepen en waar wij geen inzicht in hadden? En wekte hij toen niet bij ons juist door de prediking dat heimwee naar hem weer op? En het derde wat uit deze woorden blijkt is de gehoorzaamheid des geloofs die de Heilige Geest in hun harten werkte, want zij zeggen, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende, met andere woorden. Daarmee verklaren ze hoe bereidwillig ze werden, hoe dat ze stilgemaakt werden in hun gemoed. En dat de Heere Jezus al die hindernissen had weggenomen. En daar zaten we. Och, ze liepen en ze luisterden. Zo kun je in de kerk zitten dat je zegt, hé, alles viel een ogenblik weg. En ja, wat zeiden ze toen in het hart, toen hij begon te spreken? Wat zegt nu zo'n ziel dan? Heel eenvoudig, amen, 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 amen. Dan gaat de gordijn open, dan gaan de heilgeheimen open. En dan zeg je, ja heren, zo is het, zo is het, zo is het. Kent u zulke momenten in Gods huis? Dan ga je naar huis toe en dan zeg je, was ons hart niet brandende in ons? Wisse die zegt zo kostelijk in zijn verklaring, de Heere Jezus die zei niet tegen die Emmausgangers halverwege, kijk eens even naar mij. Kijk eens even goed. Zie je wie ik ben? Zie je wie ik ben? Dat deed de Heere Jezus niet, hè? Dat had toch veel gemakkelijker geweest. Dan hadden ze toch dat hele stuk niet weer terug hoeven te lopen. Dan hadden ze maar een heel klein eindje terug hoeven te gaan. Maar dat deed de Heere Jezus niet. Waarom niet? Dan hadden ze weer teruggevallen op dat gevoelige leven. En begrijp me goed, gemeente, daar is op zichzelf genomen niks mis mee. Dat is kostelijk. Dat gevoelige leven. Maar als het geestelijke leven in het gevoel blijft steken, dan heb je het vandaag en dan ben je het morgen weer kwijt. En als je dan in de aanvechting komt, in de duisternis, dan grijp je mis. En dan versta je niet wat het is dat de rechtvaardige door het geloof alleen zal leven. Kijk, en daarom was dat zo wijs van de Heer Jezus, dat hij niet zei, zie toch, kijk eens, ik ben het. Nee, maar dat hij eerst onderwijs gaf. En dat is toegepast onderwijs, hoor. Dat is niet op te lossen door een boekje over deze dingen te lezen. Daar heb je Gods geest voor nodig. En daarom vraag dan nou eens om, Heere, wilt u me onderwijzen in deze dingen? Kijk, wij willen altijd zo graag een lieve bemoediging krijgen. Maar onderwijs is veel profijtelijker, gemeente, zodat de grond van mijn verwachting op weg en reis naar de eeuwigheid helder gaat worden. Kijk, en dat is het vierde wat uit deze woorden blijkt als ze zegt, was ons hart niet brandende in ons toen hij nog sprak op de weg. Dat zij inzicht hebben gekregen. Dat Golgotha voor hen dierbaar is geworden. Dat zij verstaan hebben dat woordje moeten. Want dat zette hun in brand. Ja, Heere, zo moest het en niet anders. Om aan uw recht te voldoen. Golgotha wordt dierbaar omwille van God. Dat God aan zijn eer komt en dat Gods deugden bevredigd worden. En daarom, en dat is het vijfde, geliefden, als zij zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij nog sprak. Daarin zit indirect ook een verootmoedigende belijdenis in opgesloten van zelfbeschuldiging. Van hoe is het toch mogelijk geweest dat wij hem niet direct herkenden. Ze krijgen terugleidend licht, geliefden. Dat is een ouderwetse uitdrukking, maar dat is o zo waar. Dat echte, ware gelovigen terugleidend licht krijgen. Dat ze mogen terugblikken van toen. Ja, dat is ook zo. Dat zet een ziel tot nadenken. Ook over de reeds ontvangen genade. Dan gaat de vroegere genade in een ander licht staan. Dan gaat dat ook weer nieuw worden. Dan zeg je, wat is de Heere toch wijs in al de leidingen die hij houdt met mij. O, nu proeven ze het. Nu mogen ze het ware geloof beoefenen. Want wat kunnen ze nou missen? Wat kunnen ze nou missen? Zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Want hij verdwijnt immers in één keer. Waar is hij nou? Hij zat bij ons aan tafel. Hij is er niet meer. Maar dan vallen ze niet terug in dat oude van, ach, zie je nou wel, zo genoten, zo weer toegesloten. Dat zeggen ze niet. Maar nou gaan ze het geloof beoefenen. Nou klampen ze zich vast aan het woord. Aan het woord. Want ze zeggen toch heel duidelijk, was ons hart niet brandende in ons toen hij nog sprak. Ze zeggen niet, toen we hem zagen. Ze vallen terug op die preek, op die prediking. Daarom is voor het geestelijke leven de prediking zo van belang, geliefden. Omdat zij de openbaring van Christus zien in het gewaad van het woord. Dat is het gezonde geestelijke leven. O, en eren ze daarmee niet deze hoogste profeet en leraar, als zij zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij nog sprak. O, als hij zijn mond open doet, Dan blijkt het waar te zijn wat de dichter zegt. Genade is op zijn lippen uitgestort. Want als hij gaat spreken en de kracht van zijn lieve geest wordt ermee gepaard, dan is hij bemachtigd om dat hart te openen dat gesloten is. Ook voor je jongen, ook voor je meisje, moeder, vader. Als hij gaat spreken, dan ontsteekt hij immers dat vuur van de Heilige Geest, geliefden. En dat vuur dat brengt de meest harde zondaar, de meest afgedwaalde in ons midden, terecht tot gehoorzaamheid des geloofs. Dan wordt het ervaren dat dat liefdevuur niet wordt verdoofd. Amen. Zo komen wij voor uw aangezicht om u te bidden of gij wilt komen. Zoals gij eens bij die Emmausgangers ook kwam. Met het hemels onderwijs. En dan weet u wat ook bij ons te bestraffen is. En geef dat we dat ter harte mogen nemen. En Heere, laat ons dan ook zien. Dat juist ook de bestraffingen weldaden van u zijn. Om de stenen weg te nemen en de luiken weg te nemen, zodat het hemels licht naar binnen kan stralen. En dat onderwijs dat u vanuit uw woord geeft toepast, zodat ons hart weer gaat branden van liefde. En dat gij, o Heere, voor ons het een en het al zult zijn. Heere, dan weet u ook wat wij kwijt moeten raken. Wat is dat noodzakelijk ook voor het eerst, maar ook bij vernieuwing weer ontdekt te worden aan onze zonden en armmakende genade te ontvangen. Om de genade te mogen ontvangen die gij verleent op grond van uw verdienst. Om rijk te mogen zijn in een ander. Ga zo met ons deze dag in. Spaar en draag ons ook op de wegen. Bewaar ons voor de zonde. Aanvaard onze dank en sterk ons de komende week. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen het tweede vers van Psalm 36. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.